is Paperback Radio. Presentatie Frans van der Beek.
Daar zijn we weer met Paperback Radio, een nieuwe aflevering. Niet vanuit Scheltema, zoals u gewend bent, want dat is nog steeds dicht. Maar alweer vanaf de Harry Mulisch leestafel in Hard Rock Café Américain aan het Leidseplein. Onze gast vandaag is Christian Albertink Tijm. Hij heeft een verrassend boek geschreven. Dat heet De Familie Wachtman. En omdat het verhaal is niet gecompliceerd, maar er zitten verschillende verhaallijnen in. En daarom denk ik dat het goed is om even de flaptekst voor te lezen. Want ik kan het wel uit mijn hoofd doen, maar ik denk dat de redactie hier bloed, zweet en tranen aan heeft besteed om dit keurig op te schrijven. Dus dan weten we meteen waar het over gaat.
Heel goed. Vindt.
Goed, de wetenschappelijke carrière van Philip Wachtman zit in een dip. Zijn promotieonderzoek over de anonimiteit van de spermadonor is overbodig geworden en hij dreigt gepasseerd te worden voor een benoeming tot hoogleraar. Hoe anders vergaat het zijn vriendin, de stemactrice Freya de Koning, die zich op het hoogtepunt van haar roem bevindt. Maar er is één groot gemis, want Freya is op haar 39ste nog kinderloos. Het ligt aan Philip, denkt Freya, maar hij weet dat de oorzaak niet bij hem kan liggen. Daar begint het al, hè? Het grote geheim. Wachtman heeft naar schatting 411 nakomelingen, het gevolg van een uit de hand gelopen praktijkonderzoek bij de spermabank. En door een uitspraak van de rechter dreigt hij zijn levenswerk niet langer geheim te kunnen houden. Nou, alle ingrediënten voor een spannende roman, en dat is het ook geworden.
Ja.
Ik heb begrepen dat je het verhaal hebt ontleend aan een artikel wat je toevallig tegenkwam in het studentenblad Folio.
Ja, Folia. Ja,
Folia.
Dat klopt. Ja. Ja, nee, ik heb het. Ik heb er lang over gedaan om het boek te schrijven.
Ja, 9 jaar. Hè?
9 jaar. En ik ben daarnaast mijn schrijverschap ook advocaat en docent aan de Universiteit van Amsterdam. Net als Philip Wachtman, mijn hoofdpersoon. In 2011 is mijn debuutroman verschenen. En heel snel daarna begon het alweer een beetje te kriebelen bij me. En ik las in Folia. Dat is het blad van de Universiteit van Amsterdam, iedere 2 weken zo'n beetje verschijnt. Een interview met een meisje die op zoek was naar haar vader. Wat wil het geval? Zij was in korte tijd allebei haar ouders verloren. Ze waren tragisch om het leven gekomen. En ze was toen 15 en ze ging op zolder door de administratie, de paperassen een beetje op orde maken en vond daar een brief van het AMC hier in Amsterdam. Ze las die brief aan haar moeder en uit die brief leidde ze af dat de man die haar had opgevoed 15 jaar lang en die dus net was overleden, niet haar biologische vader was. Zij ontdekte toen, nadat allebei haar ouders waren overleden, dat ze dus een donorkind was. Haar moeder had zich in het AMC laten behandelen. En meteen nadat ze kennis had genomen van die brief, is ze in de tram gestapt. Ze woonde hier in Amsterdam, naar het AMC gegaan. Is naar de afdeling verloskunde gegaan. Heeft daar de eerste witte jas aangesproken en gezegd, ik wil weten, wie is mijn vader? Ze is toen in een kamertje apart gezet. Dossier werd gelicht. En de doktersassistente die kwam bij haar terug en die zei, ik weet wie je vader is, maar ik mag het je niet vertellen. Hij was namelijk is namelijk een anonieme donor. Maar wat ik je wel kan vertellen, is dat het vaak geneeskundestudenten waren en dat je vader een lange man is. Dus deze dame inmiddels, is ze, maar toen was ze 15... is toen naar het AMC gegaan, is daar gaan posten, weekenden achter elkaar, op zoek naar lange artsen. En die sprak ze aan.
Bent u mijn vader?
Ja. Ja. Heeft u wel eens gedoneerd?
Ja.
En ik las dat interview, toen was ze dus nog steeds op zoek naar haar vader. En ze probeerde nu via allerlei televisieprogramma's in contact te komen met haar vader. Dat was dus in 2011. En ik was heel erg gegrepen door dat gegeven. Het idee dat je niet weet wie je vader is. Ik ging het ook meteen bekijken vanuit het perspectief van die donor. Hè. Hoe is het om die vader te zijn. En ineens na al die jaren geconfronteerd te worden met een kind, of misschien wel meerdere kinderen. Hoe is dat? En zo is de gedachte voor de roman ontstaan.
Het is nu wel heel actueel, hè, met de serie Het Zaad van Karbaat op de televisie.
Ja, nee, het is ongelooflijk.
Dat is toeval, neem ik aan.
Daar heb ik niks mee te maken. Nee, dat is inderdaad toeval. Het is ongelooflijk hoezeer het verhaal, de kunstmatige inseminatie, donatie, praktijk nu in het nieuws is, in de actualiteit is. Er zijn op dit moment ook een aantal rechtszaken die spelen van donorkinderen tegen ziekenhuizen. Omdat ze willen weten wie hun vader is. Dus dat speelt nu ook allemaal in deze tijd. En inderdaad die fantastische documentaire Het Zaad van Karbaat. Dat gaat over een vruchtbaarheidsarts, Jan Karbaat. Die een van de eerste klinieken heeft opgericht in Nederland. En heel vooruitstrevend was daarin. Hij insemineerde ook lesbische stellen, wat een hele hoop klinieken bijvoorbeeld niet deden. Dus hij was echt een bekende vruchtbaarheidsarts. En na zijn dood, hij is dus inmiddels overleden, zijn ze erachter gekomen dat nadat de wensouders, de moeder die bevrucht wenst te worden, een donor had uitgezocht, want dan kijk je naar allemaal donorpaspoorten van wie is het, dat hij niet altijd de keuze van de moeder honoreerde, maar ook regelmatig zijn eigen zaad insemineerde. Daar gaat die documentaire over, ook over wat voor man dat was, over wat dat doet met die moeders, maar ook vooral met de donorkinderen. Geweldige documentaire. Mensen die het nog niet hebben gezien, raad ik ook echt aan om terug te kijken. Is net uitgezonden.
Wat is de overeenkomst tussen jouw hoofdpersoon Philip Wachtman en deze dokter Karbaat? Of wat zijn de verschillen misschien?
Misschien ook wel wat zijn de verschillen. Ja, kijk, Jan Karbaat is natuurlijk niet een donor met een paspoort. Hè? Dus die niet een geregistreerd donor, geen officieel donor.
Een wildwest donor.
Jan Karbaat is eigenlijk een bedrieger. Hè? Dus die laat mensen bij hem behandelen en brengt dan zijn eigen zaad in. En dat kan natuurlijk een hele traumatische ervaring zijn. Hè? Op het moment dat jij een donor selecteert, dan kijk je ook vaak naar uiterlijke kenmerken die worden gegeven in zo'n donorpaspoort, andere informatie. Je zoekt een donor die een beetje bij jou past, hè? Die misschien een beetje op jou lijkt, zodat het kind dat je krijgt ook een beetje op jou lijkt. Nou, Philip Wachtman zou ik nou niet echt een, mijn hoofdpersoon, zou ik niet echt een bedrieger noemen. Het is wel een donor die heel erg aan zijn anonimiteit gehecht is. Dus hij heeft ook een proefschrift geschreven over de bescherming van de anonimiteit van de donor. Dat is helemaal zijn onderwerp. Ja, en Jan Karbaat die wilde ook koetkekoet dat zijn geheim verborgen bleef. Het zijn natuurlijk, daardoor zijn het wel allebei mannen met een geheim. Dat vind ik een interessant gegeven, een man met een geheim. Daar ging mijn eerste roman ging daar ook over. Ook een hoofdpersoon, ook een mannelijke hoofdpersoon overigens, met een geheim. En ik vind het dan interessant om na te gaan wat dat met je doet. Hè? Wat dat met een karakter, met een personage doet om een geheim te hebben. En het leuke van een roman is natuurlijk dat geheim komt natuurlijk op enig moment uit. Dus ook in mijn boek, in mijn roman, komt dat geheim dat Philip Wachtman heeft, dat hij dus 411 kinderen heeft, dat komt uit.
Dat is duidelijk. En zijn vriendin, die Felicity, is een soort kindsterretje. Wat enorm is. Die verdient ook eigenlijk het zout in de pap bij in het gezin. Wat mij ook opviel, die Wachtman is nou niet bepaald een aantrekkelijke man, krijg ik de indruk.
Nee. En fysiek bedoel je?
Fysiek.
Nee, maar geen fysiek aantrekkelijke man.
Nee, hij is een beetje dik.
Ja.
En die Felicity lijkt mij wel een lekker ding.
Nou ja, het is interessant wat dat met jou heeft gedaan in jouw hoofd. Dat is het leuke van schrijven ook. Hè? Je hebt altijd een bepaald beeld als auteur. Maar je levert een boek aan de lezers. En de lezers die maken daar een eigen beeld bij. Een eigen, eigen personage.
Hoe zit ik dan? Wat betreft mijn inschatting
overigens,
van Felicity?
Overigens, je haalt de naam door de war, want ze heet Freya. En het kindkarakter heet Felicity.
Felicity, ja,
dat
natuurlijk.
Is ook een beetje verwarrend. En dan is er nog een hoofdpersoon die heet Vera. Dus veel V's en F'en. Ik denk wel dat Freya is voor mij niet per se een lekker ding, maar ze is een beetje bezig. Maar Philip vindt haar wel een lekker ding. Ja. En dat is belangrijk.
Er is ook nog wel een leeftijdsverschil, hè?
Er is een leeftijdsverschil, want Freya is een oud studente van Philip. Ze hebben elkaar dus leren kennen in de collegebanken, terwijl Philip haar docent was en toen hebben ze een relatie gekregen. Hij was toen een jonge docent en zij een iets wat oudere studenten. Maar goed, er blijft een leeftijdsverschil van 7 jaar. Dus hij moppert ook ergens dat tegenwoordig, anno 2018, want de roman speelt een paar jaar geleden af tijdens de aanleg en de voltooiing van de Noord-Zuidlijn. Zij moppert ook een beetje dat tegenwoordig dat helemaal niet meer mogelijk zou zijn, een relatie tussen docent en student. Maar toendertijd, toen zij een relatie kregen, kon het nog wel. En Philip is inmiddels 45, 46. Hè. In die periode speelt de roman af.
De midlife crisis.
Midlife crisis, inderdaad. En Freya is 39. Freya wil dus heel graag een kind. Hè. Die hoort die biologische klok tikken in haar hoofd. En de tragiek van Philip is inderdaad dat hij wil Freya terug. Hij wil weer dat het zo is als vroeger. Hè? Hens ook een beetje die midlife crisis. Hij verlangt naar zichzelf als jongeling. Als 32-jarige succesvolle docent die
met
op televisie
haar.
Kwam. Met haar bovendien. Rood krullend haar. Prachtig haar. Maar hij hunkert ook naar aandacht en erkenning van Freya. Hij is redelijk op zichzelf, maar hij is wel echt een man die verliefd is. Maar het is een beetje, het is een gecompliceerde relatie. En hij probeert dus mede een beetje, met die, dat is niet zo aardig van hem, maar die wens van Freya om zwanger te worden. Dat is nog zijn, dat is nog de macht die hij in handen heeft naar zijn partner. Dus hij weet dat zij van hem afhankelijk is. En zoals je op de achterflap zo mooi voorlas zojuist. Het lukt niet dat zwanger worden. Zij denkt dat het aan Philip ligt. Maar Philip weet, het ligt niet aan mij. Want ik heb al 411 kinderen.
Ja.
Maar hij vertelt haar dat dus niet. Nee. Ze is ook niet zo aardig van hem. Maar misschien wel begrijpelijk gezien die hunkering die hij heeft. En die liefde die hij weer terug wil krijgen van haar.
Is Philip Wachtman gebaseerd op iemand, de personage gebaseerd op iemand die je kent?
Uiteindelijk zijn alle personages gebaseerd op verschillende mensen die je kent. Hè. Dus wat je doet als auteur is je bedenkt een aantal karaktereigenschappen bij een personage. En het interessante van schrijven is mensen zijn zelf heel veelzijdig en soms ook tegengesteld in hoe ze handelen en hoe ze doen. Dat werkt niet helemaal bij een roman. Hè. Dus voor een roman moet een karakter enigszins eenduidig zijn. Dus al die tegenstellingen die een mens normaal gesproken in zijn karakter heeft, daar moet je een beetje afstand van doen. En hij is, hij is een beetje nukkige, op zichzelf gerichte, tikkeltje narcistische, maar niet zo heel erg man, in een academisch milieu, als universitair hoofddocent. Nou ja, daar heb ik er natuurlijk een hele hoop van om mij heen op de universiteit.
UvA.
Ik ben er zelf ook één.
Ja.
Dus je vergroot bepaalde karaktereigenschappen uit van anderen, maar ook van jezelf. En die stop je allemaal in dat personage.
Ja, maar dat speelt zich voor een groot deel af aan in de oude Manhuispoort hier in Amsterdam, hè, waar de universiteit is gevestigd.
Ja.
Daar ontmoet hij ook, of ik denk dat het net omgekeerd is, Eva den Hartog. Die meent dat Philip Wachtmans, haar vader is.
Ja.
En blijkt dan een stalker, want ze wil gewoon ze wil weten of het zo is. En hij probeert haar voortdurend te ontwijken.
Ja, maar dat is dus kinderen die op zoek zijn naar hun vader. Ja, jij noemt haar een stalker. Maar die kunnen ook echt, echt daar heel erg dringend die zoektocht ingaan. En ik heb dus ook met een hele hoop donorkinderen gesproken bij de totstandkoming van het boek. Ik hoorde ook een verhaal van een meisje die had haar halfzus al gevonden. Maar haar vader nog niet. En die vond toen op een gegeven moment haar vader via een DNA-bank. Via DNA-materiaal. Dus dan vinden ze op een gegeven moment een achternicht in Australië. En via die achternicht in Australië komen ze nou uiteindelijk bij die vader terecht. En haar vader was een psycholoog, bleek psycholoog te zijn. Dus ja, hoe ga je dan vervolgens contact leggen met die man? Nou, zij besloot om een afspraak te maken met haar vader, de psycholoog, een consult. Ze ging daar naartoe, heel zenuwachtig natuurlijk, maar nam die halfzus mee. Ah. Dus zij zaten met twee meisjes tegenover vader. Vader wist van niks en zei tegen degene van wie die dacht, dat wordt mijn patiënt, mijn cliënt, zei die, sorry, je mag niet met z'n tweeën komen. En zij zei vervolgens, ja, maar wij komen ook niet voor een consult. Wij komen omdat jij onze vader bent. Ja, dat soort situaties, hè, waarbij kinderen echt dringend op zoek gaan naar hun vader, ja, die doen zich heel vaak voor. Er zijn circa 40.000, 50.000 donorkinderen in Nederland. Ik zeg niet dat die allemaal op zoek zijn naar hun biologische vader, maar toch wel een flink aantal daarvan kan op een gegeven moment, ja, vragen krijgen van, goh, wat voor man is dat? Hè? Vaak ook als de biologische ouder komt te overlijden. Bijvoorbeeld is dat een moment daarvoor of als er iets anders gebeurt. Maar ja, dan is het een goed logisch moment om contact te leggen. En deze scriptiestudenten van Philip Wachtman, Vera, ja, die is ervan overtuigd dat Philip haar vader is. Ja, en als je daarvan overtuigd bent en zij wil contact en hij houdt de boot af, ja, dan leidt dat inderdaad tot wat hardnekkigheid aan haar kant. En het is een dochter van Philip, dus ze heeft een beetje dezelfde eigenschappen als Philip zelf. Dus ook een beetje
dat rode haar.
Hardnekkige. Ja, zeker ook dat rode haar. Dus ze ziet ook een aantal kenmerken van zichzelf bij hem. En laat zich niet met een kluitje in het riet sturen.
Nee, duidelijk. Je hebt het boek opgebouwd in vanuit diverse gezichtspunten. Hè? Ja. Die van Philip, die van Freya. En die wisselen elkaar af. Dus af en toe moet je toch even kijken, wie is hier nu aan het woord.
Ja.
Maar dat maakt het wel heel interessant, omdat je dan de beide werelden beleeft.
Ja, het is dubbels perspectief geschreven. Dus de hoofdstukken van Philip, die heb ik geschreven in de derde persoon. Dus dan heb je een auteur die iets meer weet. Hè? Dus die ook een beetje beschouwend naar het personage kan kijken. In de onvoltooid verleden tijd heb ik die hoofdstukken geschreven. Dus dat is geweest. In de tegenwoordige tijd heb ik die geschreven. Maar je weet dat het is geweest. En de hoofdstukken van Freya, die kijkt terug op wat er allemaal is gebeurd. En die hoofdstukken die wissen elkaar af. En als lezer, de truc van een roman is dat je af en toe natuurlijk de lezer op informatie voorsprong zet. En af en toe zet je de lezer op informatie achterstand. Dan weet hij iets minder. Dus het is duidelijk voor de lezer dat Freya iets weet wat de lezer nog niet weet. Dus op die manier word je als het ware ook een beetje door het boek heen getrokken. Dus ik vind het leuk om ook een boek te schrijven dat je op verschillende lagen kan lezen. Dus dat je het kan lezen als, goh, wat voor mensen zijn dit? Hè, wat voor relatie is dit? Maar ook dat het gewoon een lekker spannend boek is.
Ja.
Dat je er wel een beetje, ik zou het geen thriller willen noemen,
maar wel een page-turner.
Boek met een plot.
Ja.
Dus wel dat je er lekker doorheen kan gaan. Dat vind ik wel belangrijk.
Ja, dat is ook zeker gelukt. Het is alweer tijd voor een muziekje. En ik had je gevraagd of je zelf twee plaatjes wilde uitkiezen. En ik dacht, hij kiest natuurlijk voor Arne Jansen met Meisjes met de Rode Haren. Ken je dat nummer?
Zeker.
Maar dat heb je niet gedaan.
Nee.
Het wordt Ella Fitzgerald.
Ella Fitzgerald, Embraceable You. Ja.
Embrace me, my sweet embraceable you. Embrace me, you irreplaceable you. Just one look at you, my heart grew tipsy.
Embraceable You van Ella Fitzgerald. Heb je daar een bepaalde bedoeling mee?
Dat is een... ik vind Ella Fitzgerald sowieso echt een geweldige zangeres. Maar dit nummer is een van de favoriete nummers van mijn moeder. Dus ik laat het nu voor mijn moeder luisteren. En ik hoop dat ze er ook naar kan luisteren.
Ja. Ze leeft niet meer, neem ik aan.
Mijn moeder die leeft nog wel, maar ze is op dit moment ziek. Dus ik hoop dat ze het nummer mee kan krijgen.
Een ode aan mevrouw Albertink Tijm.
Ja.
Goed. We gaan even terug naar het boek, De Familie Wachtman. Als ik de hele teneur van het boek in één zin mag samenvatten, dan zou ik zeggen het recht op het hebben van een vader. Klopt dat?
Nou, dit is een hele mooie samenvatting. In ieder geval het recht om te weten wie je biologische vader is, een identiteit. Wat heeft dat met jou te maken, wie jouw vader is? Daar kan je ook over van mening verschillen. En je zei net zo mooi, je hebt het vanuit verschillende perspectieven geschreven. Ik probeer de lezer ook een beetje aan het denken te zetten. Van, heb je nou dat recht om te weten van wie je afstamt? En is dat nou belangrijk voor de ontwikkeling van je identiteit om dat te doen? En ik geef als schrijver daar niet per se antwoord op. Ik hoop dat de lezer daar voor zichzelf een antwoord op formuleert. Maar het afstammingsrecht, dus weten wie je ouders zijn, dat is een fundamenteel recht. Dat is verankerd in internationale...
Was toch net een nieuwe wet, hè? 2006 of zo? 2004?
Nou, er is de donorwet, die is gewijzigd in 2004.
Vier, ja.
In mijn boek heb ik dat verplaatst naar 2012, omdat het iets makkelijker was, omdat ik ook die Noord-Zuidlijn er nog in moest pakken en anders kwam het niet meer helemaal uit met de tijd. Dus, dat is ook weer de vrijheid van de auteur, daar mag je een beetje mee spelen. Maar in die nieuwe donorwet in Nederland is die anonimiteit voor een belangrijk deel opgeheven. Dus die anonimiteit waar Philip al die jaren voor heeft gestreden, waar hij zijn proefschrift over heeft geschreven, die is in 2012 voor een belangrijk deel opgeheven. Dus dat is eigenlijk ook vanaf dat moment, vanaf 2012 tot het moment van het schrijven van het boek, 2018, 2017, 2018, ja, is hij ook een beetje in een depressie gesukkeld. Zijn werk is overbodig geworden. Niemand leest zijn proefschrift meer. Maar hij blijft nog strijden voor die anonimiteit. Ja.
In zijn natuurlijk eigen belang.
In zijn eigen belang, ja. Ja, dat is natuurlijk... je kan je afvragen of het strijden voor je eigen belang, of hij daardoor zo geloofwaardig wordt. Maar hij heeft inderdaad een heel duidelijk eigen belang om ervoor te zorgen dat niet bekend wordt wie zijn kinderen zijn. En kijk, hij heeft zijn kinderen ook, hij heeft dat sperma gedoneerd in de tijd dat die anonimiteit nog wel gegarandeerd was. Maar wat er dan op een gegeven moment gebeurt, er komt een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En die zegt, nee, die anonimiteit is onzin. Met onmiddellijke ingang heeft nu met terugwerkende kracht iedereen het recht om te weten wie zijn vader is. Nou, dan raakt hij natuurlijk enorm in paniek na die uitspraak. Want dan kunnen die 411 kinderen, die kunnen ieder moment bij hem op de stoep staan. En god, wat willen die eigenlijk allemaal van hem? Die willen een relatie met hem aangaan of een band met hem hebben. Die willen misschien wel geld. Nou, die kunnen van alles en nog wat verwachten en van hem verlangen. En daar heeft hij absoluut geen zin in.
Het gaat dus eigenlijk voortdurend om belangen van alle partijen.
Ja, het is inderdaad. Kijk, en dat
hoe
is
hoe je dat afweegt. Hoe ja. Je dat,
ja, nee, dat heb je goed gezien, Frans. Je hebt aan de ene kant natuurlijk het belang van het kind om te weten van wie zij afstamt. En aan de andere kant heb je het belang van de donor om zijn privacy beschermd te krijgen. En heb je daarnaast het belang van de moeder om een kind te kunnen krijgen. En van het belang van de gynaecoloog of de vruchtbaarheidsarts om zijn beroepsgeheim te beschermen. En het is natuurlijk heel vaak in het recht de vraag van hoe ga je om met die botsende belangen? Wat doe je met zo'n belangenafweging? En ik doe bijvoorbeeld heel veel perszaken. Dus dan gaat het vaak over enerzijds de vrijheid van meningsuiting van een journalist of van een krant of van een medium tegenover de eer en goede naam van het onderwerp van de publicatie. Mag je zomaar bij iemand in huis binnenvallen en opnames gaan maken, overvaljournalistiek? Wanneer kan je daar tegen verweren? Mag je ernstige beschuldigingen over iemand doen in de krant? Hoeveel onderzoek moet je daarvoor doen voordat je dat mag doen? Moet je altijd hoor en wederhoor bieden? Nou, dat zijn allemaal omstandigheden die je kan betrekken bij zo'n weging tussen die twee belangen. En wat ik ook, het is natuurlijk geen juridisch boek, het is een roman. Maar als jurist vind ik het natuurlijk altijd wel leuk. En dat is ook weer een laag in dat boek en zo kan je er ook over nadenken. Dat je ook een beetje, ja, dat de lezer ook een beetje begrijpt dat het recht ingewikkeld is.
Ja.
Dat het niet altijd zo simpel is.
Dat zien we, 1 en 1 is 2.
Ja. Nee. Zien we ook met zo'n toeslagenaffaire. Ja. Waar we de parlementaire onderzoekscommissie over hebben gehad. Op enig moment na de Bulgarenfraude zegt de minister, oké, we gaan nu handhaven. En er zullen ook onschuldige slachtoffers vallen. Dat is toen ook echt in der tijd is dat aangenomen en erkend. Maar je ziet dat op het moment dat soort zaken bij de rechter komen, de rechter het ook te zwart-wit benadert. En het is belangrijk dat we begrijpen dat het recht niet altijd, dat wetten vaak uit willen gaan van een zwart-wit benadering, maar dat de praktijk vaak veel grijzer is.
En de geest van de wet.
Exact. En daarom is het ook belangrijk dat een rechter niet alleen kijkt naar de bewoordingen, maar inderdaad van een wet, wat staat er nou? Maar ook kijkt van wat is nou de bedoeling hiervan geweest? En hoe past dit in het gehele systeem van wetgeving dat we hebben? Dus, en ook kijkt op een manier die ook echt recht doet. Dus die ook echt, waarvan wij allemaal met z'n allen laten zeggen, ja, dat is een rechtvaardige uitspraak. En dat is natuurlijk ook helemaal misgegaan in die toeslagenaffaire, waarin de rechter toch een beetje als een robot te werk is gegaan.
Hier spreekt de advocaat.
Hier spreekt de advocaat, ja zeker. Ja.
We gaan even terug naar de schrijver. Ik heb begrepen dat als Philip Wachtman ruzie heeft met Freya, dan slaat hij met een klap deur achter zich dicht en gaat naar het masturbarium, zoals je dat noemt, in de kliniek, waar hij zijn zaad aflevert.
Ja.
Doet hij dat uit altruïsme of wat is zijn motief?
Nou ja, interessante vraag. Dat is natuurlijk een vraag die je als auteur snel moet beantwoorden. Van waarom doet hij dit?
Ja.
Is hij een altruïste? Doet hij het voor de medemens? Veel donoren zijn altruïstisch. Ze zijn vaak ook bloeddonoren bijvoorbeeld. En dan ook zaaddonoren. Hè. Dus dat in Denemarken bijvoorbeeld zijn er onwaarschijnlijk veel donoren. Is dat veel meer ja, onderdeel van je maatschappelijke plicht. Dat doe je gewoon. In Nederland is dat maatschappelijk inmiddels is een beetje gekanteld. Is dat anders geworden? De donor wordt niet meer zo vriendelijk bejegend. Dus dat heeft ook tot gevolg gehad dat er een daling is gekomen in het aantal donoren. Heeft mijn donor misschien een Napoleon-complex? Hè? Wil die zichzelf vermenigvuldigen? Wil die veel kinderen? Bij Philip is het een beetje een dwangmatige neiging geworden, waarbij die, zoals je inderdaad zo mooi zegt, nadat hij in woede, vaak ruzies met zijn vriendin Freya, trekt hij de deur met een klap achter zich dicht en hoppakee, gaat hij naar de spermabank van zijn vriend Jan Dumortier. Dus bij hem, ja, kan je zeggen, die kinderen worden uit frustratie geboren. Kan je ook afvragen, heeft dat nog een gevolg voor die kinderen zelf, hè, die op zo'n manier tot stand komen? En een karakter, vind ik als auteur, moet altijd een bepaalde ontwikkeling doormaken in het boek. En gaandeweg het boek gaat Philip het toch wel steeds meer als zijn levenswerk zien. Ja, dus die 411 kinderen die hij heeft gemaakt.
Geeft dat ook een soort machtsgevoel?
Nou, dat is niet mijn bedoeling dat het een machtsgevoel geeft. Wel een veiligheidsgevoel. Hè. Het is een man die wat op zichzelf is. En hij vindt het idee dat hij een soort parachute heeft. Een soort reddingsboei heeft van al die kinderen. Waar hij, als hij wil, kan besluiten daar contact mee op te nemen. En die hem dan mogelijkerwijs helpen. Die op hem lijken, die hem begrijpen. Dat vindt hij heel prettig. Dus hij gaat ieder jaar naar Roodharige Dag. Die dag wordt ieder jaar gevierd. En dan komen alle roodharigen van Nederland bijeen. Daar gaat hij in de roman ook naartoe. En dan waant hij zich als het ware onder zijn kinderen. En hij bedenkt zich dan, ja, ik kan nu eigenlijk ieder moment een megafoon pakken en zeggen wie is een kind van een donor. En dan is dat waarschijnlijk een kind van mij. Maar dat doet hij niet. Maar het gevoel dat hij dat kan doen, geeft hem wel een gevoel van veiligheid.
Ja, ja. De roodharige studenten die hem min of meer achtervolgt. Daar zegt hij dan op een gegeven moment ook tegen iets in de sfeer van ik ben niet op zoek naar een relatie, maar ik geef leven. En ja, dat vond ik toch ook een opmerkelijke uitspraak. De gever van het leven.
Ja, ja, dat is
een beetje voor God spelen.
Dat is een beetje voor God spelen, maar ik heb dus niet de keuze gemaakt om hem. Hij is wel een tikkeltje narcistisch, maar dat voor God spelen, dat heeft hij. Dat had natuurlijk gekund, maar dan vond ik hem weer iets te veel een karikatuur worden. Vond ik weer iets te makkelijk, iets te snel een schabloon van het zijn allemaal mensen met een Napoleon-complex of iets dergelijks. Dus dat wilde ik niet. Maar wat hij tegen Vera zegt, hè, die studenten die achter hem aan zit, die denkt dat hij haar vader is. Dan zegt hij van, ja, weet je, ik wil gewoon geen relatie met jou. Ik wil geen omgang met jou. Ik heb je leven gegeven. En wees er blij mee en laat me verder met rust.
Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk een beetje wreed.
Dat is een beetje wreed, ja. Het is, maar goed, de mens is wreed. Hè. De mens is onhandig. Wat ik als auteur ook leuk vindt om te laten zien, is hoe onhandig de mens is in onderlinge relaties. Hoe ze met elkaar praten, hoe er misverstanden ontstaan. Hoe ze elkaar misschien met goede bedoelingen toch heel veel verdriet doen. Dus dat zit er bij Philip Wachtman ook een beetje in.
Ja, wat mij is opgevallen in je boek, dat je een heel nauwkeurige observator bent. Je kunt met bijna een penseel, literair penseelstreekje, iets neerzetten waardoor het meteen gaat leven. Een dame die iets in haar haar stopt, een potlood of zo, las ik eerst. Dat zie je dan meteen voor je. Dus dat maakt het boek heel levendig, vond ik.
Leuk.
Even tussendoor.
Ja, nou, heel leuk om te horen. Ja, ja, het is dan gaat het ook vaak om details in een roman. En een klein detail kan inderdaad heel veel zeggen over een karakter of over een situatie. Zo'n beeld kan meteen een bepaalde reactie oproepen.
Maar betekent dat dat jij in het dagelijks leven heel goed oplet hoe mensen zich manifesteren? Wat ze doen?
Ja, ik heb ik let heel erg op details inderdaad. Ik weet ook altijd wanneer iemand nieuwe kleren heeft. Wanneer een collega van mij iets nieuws aan heeft. Dus met name al mijn vrouwelijke collega's, die verbazen zich er altijd over. Dan zeg ik, hé, je hebt een nieuwe trui. En dan zegt ze, hoe weet jij dat nou?
Ja, ja.
En dan, ja, ik zie dat inderdaad. Dat is ook een beetje wat je als acteur moet doen. Want het zijn juist die kleine dingetjes, die kleine details, hè? Dat jij een wat brede ring om je vinger hebt en dat jij een armbandje om je pols hebt, dat zie ik dan.
Ja, ja, ja.
En dat zegt iets.
Ja. Wat zegt het trouwens?
Nou, ik heb ook bijvoorbeeld, als ik zie dan wel eens bij een pleidooi een rechter die dan. Je weet, rechters hebben toga's aan en die aan het eind van de zitting dan lopen ze weg. En dan zie je dat de rechter zo'n chinobroek aan heeft, maar dat hij te heet gewassen is.
Oh ja.
En dat die chinobroek een beetje omhoog is gaan zitten en waarschijnlijk ook niet gestreken is. Dus dat zegt dan iets over iemand, namelijk dat hij waarschijnlijk vrijgezel is. Dat hij
niet lang
over
bewust.
Zijn kleren doet, ja, niet, ja. Goed, niet goed is in de was doen. Hè, dus dat zijn kleine dingetjes. En zo'n beeld. Dat zegt natuurlijk veel meer. Ik kan vertellen, het is een rechter die alleen woont. Maar het is veel leuker om zo'n beeld te schetsen, waardoor de lezer het zelf invult en de lezer dat zelf bedenkt.
Nou, het voor zich ziet.
Wat zeg je?
Dat hij het voor zich ziet.
Nou, dat hij je kan het zeggen, maar je kan het ook laten zien. Dus dat op het moment dat de lezer invult. Hij ziet het natuurlijk voor zich, dat is de bedoeling van de beschrijving. Maar dat hij ook invult, hij zal dus wel alleenstaand zijn, in plaats van dat ik het vertel. Daarmee zuig ik een lezer in mijn boek. He, dus dat soort details, en dat zei ik ook eerder al even tegen je. Het leuke is, je maakt het natuurlijk samen met de lezer. Dus die lezer die krijgt er een bepaald beeld bij. En dat probeer ik op te roepen door dat soort details te geven.
Ja, je kunt het laten zien, maar je kunt het ook laten horen. Want ik zag dat je een boek hebt meegebracht met twee van die gele markers tussen.
Ja.
Dat heb je ongetwijfeld met een bedoeling gedaan. Dus we kunnen ook even luisteren naar wat er. Kun je ook vertellen waarom je die bepaalde passage dan hebt gekozen?
Ik ga nu een passage voorlezen die zich afspeelt op Roodharige Dag. Daar vertelde ik net ook al even over. Dat is die dag waarbij alle roodharigen van Nederland in een festival bij elkaar komen. En Philip Wachtman gaat er ieder jaar naartoe om daarbij aanwezig te zijn. En hier zitten dus ook een aantal van dat soort details in, denk ik. Maar het geeft een beetje een beeld van de stijl waarin het boek is geschreven. Maar het geeft ook een beetje een beeld, denk ik, van Philip Wachtman zelf. Wat voor een type hij is. Namelijk een man die niet altijd de waarheid vertelt. Een man met een geheim. De scène die ik ga voorlezen duurt ongeveer 1 minuutje. Dus niet zo lang. Hij ontmoet ieder jaar Bianca op die roodharige dag. Dat is een administratief medewerker uit Geleen. En ja, daar heeft hij natuurlijk een heel verleden gefabuleerd en bij elkaar gelogen dat hij niet heeft. Maar dus daar begin ik. Dus hoofdstuk 15, dan zitten we ergens op 2/3 van het boek. Het was een misverstand geweest. Een verspreking in een onbewaakt moment die Wachtman niet op tijd had gecorrigeerd. Zo was bij Bianca de indruk ontstaan, volstrekt ten onrechte, dat hij 4 kinderen had. Ja, allemaal rood haar, had hij bevestigd. Eigenlijk vooral om de glimlach op haar lippen te zien die dat veroorzaakte. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden, zonder enige kwade opzet, was dat verhaal verrijkt met een dode moeder. Wat moest hij anders? Die kinderen kon hij nog wel fingeren. Er liepen zoveel kinderen rond op het festival. Maar een vrouw? Nee, die kon hij er niet bij verzinnen. Haar voortdurende afwezigheid zou te veel opvallen. Kanker. Vreselijke ziekte, had Bianca gezegd. En Wachtman kon dat alleen maar beamen. Verschrikkelijk, ja. Het leverde Wachtman, nu officieel weduwnaar, zoveel sympathie op van de administratief medewerker uit Geleen, dat hij het niet kon opbrengen het uit de wereld te helpen, het misverstand. Dat was 5 jaar geleden en sindsdien informeert ze ieder jaar uitgebreid naar de kinderen.
Leuk. We gaan straks nog een fragmentje doen, ja. Want ik hang aan je lippen zoals je,
leuk.
Zoals je
leuk.
Ziet. Maar we gaan ook nog even een muziekje draaien en de keuze was weer aan jou. En je hebt gekozen voor Sade.
Ja.
Met welk oogmerk?
By Your Side.
Ja,
ja, ik vind Sade echt een geweldige artieste. Die een beetje onderschat is, vind ik. En ik vind dit een heel mooi melancholisch nummer. Over ja, hoe je iemand in een relatie kan steunen. Een beetje ook zoals Philip hunkert naar Freya. En zoals hij eigenlijk zou willen dat Freya hem steunt in zijn relatie.
Sade met By Your Side. We gaan verder met het interview met Christian Albertink Tijn over zijn boek De Familie Wachtman. Je hebt er 9 jaar over gedaan om te schrijven. Dat is een behoorlijke tijd. Je hebt een bepaalde discipline ontwikkeld, hè, voor het schrijven, heb ik begrepen.
Ja.
Je begint 's morgens om?
Nou, ik begin vroeg. Dus ik begin om 6:00 en dan ga ik schrijven. Met name die eerste versie, het oermanuscript, heb ik heel gedisciplineerd geschreven. Dus wat ik doe, is ik probeer eerst het hele boek uit te denken. Samenvattingjes te maken van alle hoofdstukken, wat er allemaal in gebeurt. En vervolgens stel ik mezelf ten doel om iedere schrijfsessie 500 woorden te schrijven. Dus 500 woorden per dag, dat doe ik dan van 6:00 tot 8 of 9:00. Soms loopt het uit tot 9:30, maar een beperkt aantal uren. Soms is het niks en moet ik het meteen weer weggooien. Maar ik probeer mezelf echt wel te dwingen die 500 woorden op papier te krijgen. Ja, en als je dat dan lang genoeg doet, 200 dagen of zo, dan heb je opeens een manuscript. En dat manuscript, dat kan je gaan bewerken. Dus eigenlijk begint het schrijven pas bij dat oermanuscript en bij de bewerking van een boek. Dus schrijven is herschrijven. Dat is natuurlijk een bekend adagium, maar dat is ook echt zo. Dus je moet zo'n boek echt vele malen herschrijven. En iedere keer als je dat doet, wordt het weer een beetje beter.
Kill Your Darlings speelt een
rol. Hele hoop darlings, ja. Nee, absoluut. Ja. Ja. Personages die je ruksigloos eruit moet gooien als ze niet interessant genoeg zijn of niet bijdragen aan het verhaal of aan de ontwikkelingen in het verhaal. Daar moet je heel strak in zijn.
Ja. Doet dat pijn?
Dat kan zeker pijn doen, omdat er inderdaad een hele hoop leuke dingen in zitten. En je schrijft soms iets op, dan denk je, oh, dat is leuk. Maar Willem Elschot, die zei altijd, schrijf met het slotakkoord in gedachten. Want op het moment dat je weet waar je naartoe gaat als romancier, dan weet je dus ook wat overbodig is. En kijk, ik zei net, je denkt het boek helemaal van tevoren uit, maar gaandeweg, het is een reis, dus gaandeweg bedenk je weer andere dingen en verander je weer andere dingen. Dat is ook dat herschrijven, dat pas je dingen aan. En pas bij versie 3 weet je, oh, daar gaat de reis naartoe, dat ga ik doen. En dan moet je dus inderdaad zeggen, ja, maar sorry, dan is dit personage niet meer nuttig. Dan heeft die eigenlijk geen rol in het hele verhaal. Dus ga ik die eruit halen. En zo heb ik dat ook gedaan. Er zijn een hele hoop sterfgevallen onderweg.
Je bent de jongste uit een gezin met 5 broers.
Ja.
Dat is vrij heftig, neem ik aan.
Was vrij heftig, ja.
Heeft het ook geleid tot een soort manifestatiedrift om te gaan schrijven?
Nou, dat is een leuke vraag. Het schrijven zat er bij mij wel vroeg in. Ik was inderdaad de jongste van 5 jongens. En we hadden een tuin waar mijn moeder heel veel in tuinierde. En ik had ergens een plekje waar ik een eigen hut had gebouwd. En daar hield ik altijd toen al als 7, 8-jarig jongetje een dagboek bij. Dus ik schreef toen altijd wel al verhalen over wat mij overkwam en wat er allemaal gebeurde. En ik denk dat dat voor mij ook wel een plek was waar ik me kon terugtrekken. Dan had ik last van al die oude broers, dat waren allemaal pubers. Die zaten me allemaal te klieren en te pesten en ik was een soort pop voor ze. Ja. En dan had ik daar een plek, dan kon ik me even afzonderen en dan kon ik rustig schrijven. En zo is het eigenlijk ontstaan, ja.
En die hut, die heb je nu in Schardam, zonder wifi en televisie?
Klopt, ja. Nee, ik heb nu een vakantiehuisje onder Horen. In een plaatsje dat heet Schardam. Ongeveer 100 zieden zitten daar. Er is een klein parkje. En daar schrijf ik nu. Dus dat is fantastisch. Dat is een enorm genot.
Ja, ik kan me voorstellen. Want daar heb je alle rust met vogeltjes om je heen. En
heel veel vogeltjes. Want het is ook echt een beschermd vogelgebied. Dus als ik daar slaap, dan hoor ik altijd heel veel ganzen. Dus ik hoor altijd het gakken van de ganzen boven mijn hoofd. Die dan in zo'n mooie vee overvliegen. Nee, er zijn ook heel veel vogelaars daar in de buurt. Er zit een kiekendief, heeft daar een nest niet ver vandaan. Dus dat is heel leuk om te zien. En je bent er, het is een half uurtje rijden van Amsterdam. En je bent er meteen helemaal uit. Dus het is heel goed voor mij om mijn hoofd even leeg te maken. Om ook echt letterlijk ergens anders naartoe te gaan. Om daar te gaan schrijven. En ik probeer dan een beetje tijdens de autorit alvast mijn gedachten naar het boek te brengen. En dan daarna weer vroeg opstaan en vroeg aan de slag.
Ja.
En met schrijven.
Je bent een begenadigd schrijver, want je debuutroman Het Proces van de Eeuw heeft de 7e druk al beleefd.
Ja.
Dat is geen geringe prestatie.
Nee.
Wordt nog steeds verkocht dan,
ja,
kennelijk.
Ja, zeker. Ja.
Dit boek ligt in elke etalage van de boekhandel, heb ik gezien. Dus ook geen geen klein bier.
Nee.
Maak je dat een beetje nerveus voor boek nummer 3?
Nou, ik maak me niet nerveus. Meestal is het tweede boek het boek waar je nerveus over moet zijn. Ja. Dus mijn debuut was goed ontvangen en ik heb er veel van verkocht. Dus de verwachtingen waren wat dat betreft hoog gespannen. Daar kan je als auteur natuurlijk wel enige druk ervaren. Misschien is dat ook wel de reden waarom ik er zo lang over heb gedaan. Ik weet het niet, maar ik vond het moeilijk om het los te laten en de wereld in te sturen. Kijk, voor mij is schrijven wel echt een uitlaatklep. Hè? Dus ook misschien wel een beetje zoals voor Philip Wachtman het sperma doneren is. En dus ik doe het, ik vind het heel fijn en meditatief om dat te doen, om die rust te pakken. Ik denk natuurlijk wel aan de lezer, maar de lezer die zit niet de hele tijd over mijn schouder mee te kijken terwijl ik aan het schrijven ben. Dus je moet als je schrijft echt, no mercy. En op het moment dat je een hele hoop mensen, lezers hebt, recensenten en wie dan ook, die over je schouder zitten mee te kijken, dan verkramp je en dan wordt het niet goed. Dus ik weet, kijk, wat ook wel fijn is ik weet dat de eerste versie slecht is en de tweede ook en de derde waarschijnlijk ook en dat het pas bij versie 4 en 5 beter wordt. Dus dat helpt ook wel. Dat ik weet, je moet gewoon herschrijven en je moet gewoon blijven je best blijven doen. En dan wordt het vanzelf beter. Dus boek 3, dat zit al in mijn hoofd. En boek 4 ook ergens. En boek 5, dat heb ik ook wel een idee over. Dus dat gaat allemaal nog wel komen in de komende jaren.
Ja, ja. Nou, dat wachten we dan met spanning af.
Ja.
Het zijn 3 hele verschillende disciplines. Schrijven, advocatuur en docent of hoofddocent aan de universiteit. En om een vraag die je eigenlijk niet mag stellen, maar waar gaat je voorkeur naar uit? Want dat is natuurlijk heel lastig beantwoorden.
Nou, dat is een leuke vraag. En daar denk ik zelf ook vaak over na. En het antwoord is eigenlijk, het eerlijke antwoord is dat ik die combinatie juist zo leuk vind. Dat ik het juist zo leuk vind om die 3 verschillende disciplines uit te oefenen. En ik vind ook echt dat ze elkaar versterken. Hè? Want als docent gaat het er ook om dat ik mijn publiek mee kan krijgen. De student in dit geval. Ik geef aan masterstudenten les. Dus die zitten aan het eind van hun studie. Die moeten ook een beetje dromen over wat ze daarna gaan doen. Dus ik schets ook een beetje de wereld en de toekomst voor ze. Dus dat vind ik ook heel leuk om te doen. Maar ook als advocaat moet je een rechter meenemen in je verhaal. En die techniek van hoe neem ik iemand mee in een verhaal, hoe hou ik het spannend, die pas ik eigenlijk wel in alle 3 de beroepen toe.
Ja, ja. Ik heb zomaar even een pagina opengeslagen. Ja, niet zomaar, want ik wist dat op 201 stond iets wat relevant is ook in het huidige tijdsbeeld. Onze vriend Wachtman, die is gepasseerd door een collega. Dat heb je waarschijnlijk ook uit de praktijk gehaald op de universiteit, neem ik aan.
Er worden een hele hoop mensen gepasseerd door collega's op de universiteit. Ja, zeker.
Ja. En dan lees ik hier bescherming van de minderheid tegen de tyrannie van de meerderheid. Dat vond ik een mooie zin. En wie zei dat, schrijft hij dan ook, is dat Alex de Tocqueville. Sinds wanneer is dat niet meer vanzelfsprekend? Wie was het die de meerderheid voor het eerst een zwijgende meerderheid noemde? Welk pratend hoofd begon plotseling over de gewone man? In deze tijd van verkiezingen sprak mij dat zeer aan.
Ja.
De wereld is natuurlijk aardig in de war, volgens mij.
Zeker, de wereld is heel erg in de war. En kijk, dit is ook het belang van de rechtsstaat, hè, en het belang van de democratie. En iedere eerstejaars rechtsstudent die leert dat democratie gaat niet over de meerderheid. Ondanks het feit dat heel veel mensen denken dat het over de meerderheid gaat. Het gaat juist over de bescherming van minderheden. En daarom hebben wij onze rechtsstaat ook op een bepaalde manier ingericht. Met de trias politica, machten die elkaar controleren en in evenwicht te houden. Dus het is belangrijk dat die stem van die minderheid wordt gehoord. Daarom is het ook belangrijk dat er kleine partijen in de Tweede Kamer zitten, dat mensen zich daarin kunnen herkennen en dat wij een coalitieland zijn en hebben waarbij uiteindelijk wetgeving tot stand komt waar meerdere mensen belang bij hebben en niet alleen maar die meerderheid. En we hebben inderdaad, dat het treffend dat je dit voorbeeld nu net pakt, want het is inderdaad wel een beetje. Kijk, we hebben in Nederland sommige politici die gaan af, die zijn voortdurend aan het peilen. En die zijn voortdurend aan het kijken van, goh, wat vindt men van deze opinie of van deze mening? En ga ze maar door. Ja, dat zijn toch politici zonder visie, vrees ik. Die hun eigen politieke gedachten goed laten afhangen van wat de meerderheid van het volk denkt of vindt. En dat is een kwalijke tendens, vind ik.
Ja, het woord wat dan bij mij opkomt, ook bij het lezen van je boek, is empathie. Dat in feite is dat een soort onderstroom in het boek,
ja,
hè?
Ja. Nee, het is, kijk, dus die Wachtman, daar kan je best een beetje een zeurende man vinden bij tijd en wijlen. En hij is niet altijd even sympathiek, zoals je aangaf. Maar die empathie, die heeft hij wel degelijk. En ook juist deze passage waarin hij aangeeft, we moeten juist minderheden beschermen, is natuurlijk heel empathisch. Ja. Ja.
Nou ja, empathie voor het donorkind, maar ook voor de donorvader.
Ja. Ja.
En de spanningsveld daartussen.
Ja, ik ben ook, en dat is ook misschien weer een beetje de jurist in mij. Ik ben vrij vergevingsgezind. Ik kan na al die jaren praktijk, ik vind het moeilijk om heel hard over personen te oordelen. Dus ik vind al snel dat er verzachtende omstandigheden zijn, dat er onhandigheid is, dat het een misverstand was. De meeste conflicten, weet ik inmiddels als advocaat, beginnen met een klein misverstand. Het begint met iemand die iets zegt of iets vindt of iets doet.
Het familiediner.
Bijvoorbeeld, ja. En dan escaleert het. Ja. En ik weet niet wat jouw ervaring is, maar ik heb heel vaak, en dat heeft Philip Wachtman ook overigens, heb ik een ruzie met mijn vrouw bijvoorbeeld. En dan zit ik helemaal in die ruzie, is ik helemaal boos. En dan gaan we dat bespreken natuurlijk met elkaar. Maar dan ben ik vergeten hoe het ook weer begon. En wat is ook weer de aanleiding. Ik weet alleen nog dat ik heel boos ben. Dat er heel veel woede in me zit. En dat is natuurlijk ook hoe een hele hoop juridische conflicten beginnen. Van ja, het is ergens is dat zaadje geplant en gekiemd en tot uitbarsting gekomen. Maar wat nou precies de aanleiding was, dat weten mensen vaak niet meer. Nee.
Heel herkenbaar allemaal. Wie het boek leest, de familie Wachtman, zal daar inderdaad ook heel veel in herkennen. En ik heb nieuws voor je. Het zit erop. Het is voorbij.
Nou, Frans, dank je wel voor dit gesprek. Ik vond het ontzettend leuk om te doen.
Nou, we hebben in ieder geval een heel aangenaam gesprek gehad met Christian Albertink Tijm over zijn boek De Familie Wachtman. Ik kan het iedereen aanbevelen. En heel veel mensen hebben er kennelijk ook al op positieve manier op gereageerd, denk ik.
Ja, zeker. Nee, de recensies waren heel lovend. En het is hartverwarmend. Het is natuurlijk heel raar om in deze tijd uit te komen met boekwinkels die dicht zijn. En boekpresentatie die niet fysiek kan zijn. Maar alle appjes en tweets die ik krijg, dat is echt hartverwarmend. Het is heel fijn.
Gelukkig maar. Dit was Paperback Radio. Tot de volgende.
Dit is Paperback Radio. Presentatie Frans van der Beek.